Zussen en broers in Christus, het is kerst geweest. Ik denk dat u vanmorgen wakker werd en dacht, wat is het ook alweer voor dag vandaag? Het is een chaotische tijd en de dingen die, je raakt de tel een beetje kwijt. Het is kerst geweest, dat was afgelopen week en als je dan in de Bijbel over de geboorte van Jezus leest, dat kan in twee evangeliën, dat kan in Matteüs en dat kan in Lucas, dan merk je dat Jezus na zijn geboorte voor een jaar of 30 van het toneel verdwijnt. 30 jaar. En dat is, ik zeg maar, een carrière van een 21ste eeuwer. Zo lang werk je ongeveer als je afgestudeerd bent of je hebt je positie gevonden en dan ga je met pensioen. 30 jaar. 30 jaar verdween hij van het toneel in Juda en in Jeruzalem. En eigenlijk, kun je zeggen, kwam toen de gewone toestand weer terug. Dit was normaal voor de Israëlieten. God op afstand. God stil op afstand, Jezus onzichtbaar, dat leek sprekend op de status quo die de mensen van toen al zo'n 300 jaar waren gewend. En dat lijkt ook op onze situatie, wij hier in Voorthuizen, 2019. Jezus is in de hemel en daar is hij al eeuwen en de wereld gaat zijn gang. Ons leven gaat zoals het gaat, het speelt zich af volgens de wetten van deze wereld. En wij kunnen dat gewoon vinden, zo werkt dat nu eenmaal vandaag de dag, maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Nu hebben wij geen kerkelijk feest dat ons helpt om daarmee te dealen met die werkelijkheid. God ver weg, Jezus uit zicht en de wereld die doet alsof het gaat zoals het altijd gaat. En moet gaan. We hebben geen kerkelijk feest om daar dat ons daar tegen in helpt. Dat ons helpt met de gedachte dat we er nog helemaal niet zijn. Dat de dingen nog niet gekomen zijn waar ze moeten uitkomen. We hebben geen officieel moment om onze ballast een poosje weg te leggen. Dat we de kerk dicht doen. Dat we onze huizen op slot doen. Dat we de verwarming uitzetten, de ramen en de gordijnen sluiten en naar buiten gaan. De buitenlucht in en daar een tijdje blijven. Om ons te realiseren, ja, dit is niet de toestand die blijft. Dit is niet de situatie die normaal is. Het zal anders moeten. Zo'n feest hebben we niet of het moet de zomervakantie zijn. Dat voor kampeerders dan en andere onrustzoekers. Dan ga je je deur uit en dan zoek je een plekje. En dan doe je dingen die je normaal nooit doet. En dan kom je na 3, 4, 6. En er zijn zelfs pensionado's die nog langer op vakantie gaan. En dan kom je thuis en dan voel je nog even, oh ja, heerlijk. Wat is het toch fijn om thuis te zijn. Nou, dat is nog geen kerkelijke aangelegenheid geworden, de vakantie in de buitenlucht. Maar zoiets zou het kunnen zijn. Want het is namelijk een groot misverstand hè, dat we, als we denken dat we onze bestemming hebben gevonden. Dat we bereikt hebben waar we moeten komen. Dat we zijn waar we wezen moeten. En dat het goed is op deze manier. We zijn niet gearriveerd. We zijn alles behalve waar we zijn moeten. En toen Johannes de Doper de komst van God aankondigde, toen koos hij bewust positie in de woestijn. Hij ging Jeruzalem uit. Hij ging de bewoonde wereld uit. De bebouwde kom. En hij ging in de woestijn wonen. De mensen moesten om hem te horen, om hem te ontmoeten, om hem te zien, moesten ze ook de woestijn in. Ze moesten terug naar de woestijn, ze moesten terug naar de Jordaan, ze moesten terug naar de weg vanaf de Rode Zee, de weg uit Egypte, Dat was het begin van het Nieuwe Testament. De weg uit Egypte. Ik ga in de preek de tekst langslopen. En ik begin bij de versen 1 tot 6. Het Nieuwe Testament, lezen we daar, begint met een voorloper. Een heraut. Johannes de Doper. En bij zo'n heraut hoort een trompet. Iemand die veel kabaal maakt, geluid maakt. Hij hoeft niet heel veel noten te spelen. Maar als het maar klinkt, als het maar doorklinkt. Want de mensen moeten wakker gemaakt worden. Dat is de rol die Johannes krijgt. En wat vertelt Johannes dan over de tijd die op dat moment, het moment dat hij optreedt. En dan, hij is dan volwassen. Jezus is dan volwassen. Maar nog steeds niet op het toneel. En wat vertelt Johannes nou over de tijd die dan begint? En Matthäus die zegt daar iets over met die tekst uit Jesaja 40, vers 3. En die tekst die vertelt dat het eind van de verdrukking van Jeruzalem dichtbij is. Dat het eind van Jeruzalems slavendienst in zicht is. Nu zal de tijd aanbreken voor Jeruzalem en voor Juda van vrede en herstel. Nu gaat het gebeuren dat de situatie gaat veranderen. De stad moet zich klaarmaken voor een groots welkom voor zijn bevrijder en zijn overwinnaar. En dat is God. Johannes zit in het voorprogramma van Gods nieuwe wereld. Dat is duidelijk. En hij vertelt dat het koninkrijk, de nieuwe wereld van God, dat dichtbij is. Het koninkrijk van de hemel. Dat houden we even vast. Want Matthäus 3 staat aan het begin van het Nieuwe Testament. En Openbaring 21, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, dat staat aan het einde. En daartussenin zit de tijd waarin wij leven, onze tijd. Daar zitten wij. Matthäus 3 met Jesaja 40 staat ook boven ons leven. Onze gemeente, ons werk, onze carrière. Wij leven in een tijd dat God en Jezus iets moois gaan neerzetten. Het einde van de verdrukking van Jeruzalem. Het einde van de slavendienst. Het wordt vrede. En inmiddels loopt dat nu zo'n dikke 2000 jaar. En toch is nog altijd God niet verschenen in zijn grootheid, in zijn luister. Toch weet Jeruzalem en weet heel de wereld nog altijd niet hoe groot en machtig God is, niet uit ervaring van dichtbij. En op het podium van de wereld gebeurt van alles. Dat zie je ook, dat hoor je, dat ruik je, dat voel je. Maar het doek gaat nog niet open. We wachten nog op de onthulling. Dat over de verzen 1 tot en met 6. En dan 7 tot en met 10. De Bijbel vertelt dan ook, omdat die onthulling nog uitblijft, over het optreden van Johannes de Doper. En daar zitten dingen in die wij ons vandaag nog altijd kunnen aantrekken. Er is het een en ander gebeurd, er is heel veel gebeurd. Maar wat zijn dat dan voor dingen? Wat is er tot nu toe geweest? Nou, we kijken naar het optreden van Johannes. Ik zei al, hij is in de woestijn. En daar woont hij ook echt. Hij is daar niet op vakantie. Hij woont daar. Kijk maar naar zijn kleren. Dat is een woestijnpak. Kijk naar zijn dieet. Dat eten mensen die daar hun eten vandaan moeten halen. En dat verwacht je eigenlijk niet echt bij een heraut van de grootheid van God. Dan denk je meer aan blauw in plaats van grauw. En dan denk je meer aan rood en goud. Dan denk je eerder aan fluweel dan aan kameel. Om hem te horen moeten de mensen ook de stad uit, hun huizen uit, de bebouwde kom uit. En tussen de akkers en de olijfgaarden vandaan komen. En Johannes die zegt, kom tot inkeer. Hij zegt, keer om. Geef een wending aan je leven. De mensen moeten anders gaan leven. Nou, hoezo? Wat bedoelt hij daarmee? Dan moet je denken aan de hele lange tijd dat God weg geweest is voor het besef van de mensen van Israël. Een paar eeuwen al, sinds de profeet Malachi. 300 jaar heeft God niks, tot vrijwel niks, van zich laten horen. 300 jaar. En ondertussen kwam de ene bezettende macht na de andere in Judea. De eerste Perzen, later de Grieken en nog weer later, zover is het op dat moment, de Romeinen. En de mensen die zijn dus gewoon aan het werk gegaan. De boer heeft zijn ploeg weer opgezocht en zijn ezel ingespannen. En iedereen is druk met overleven. De verwachte komst van God, waar Malachi het al over had, 300 jaar geleden, is naar de achtergrond verdwenen. En Johannes die wil nu de mensen weer op scherp zetten. Het is nu zover, God is in de buurt. En Johannes lijkt een beetje op de profeet Elia. Denk aan, kijk naar die mantel, kijk naar die gordel, kijk naar dat dieet. Jezus zal later ook zeggen, hij was de Elia die komen zou. En Malachi, de laatste profeet, die had het erover, 3 vers 23, de laatste regels van het Oude Testament. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, een indrukwekkende dag, stuur ik jullie de profeet Elia. Dus, en Malachi, die gebruikt als hij dat doet, als hij de komst van het koninkrijk voorspelt, dan vergelijkt hij dat beslissende optreden van God met een vuurbal. Dit is een close-up, ja, hoe dichtbij kun je komen van de zon. Met een vuur, een schitterende vuurbal. Hij had gewaarschuwd en Malachi zei, voor de een is dat vuur een verschroeiende oven. En dat geldt voor de trotse mensen, de mensen die zich goddeloos gedragen, de mensen die zich zonder God opstellen, die hun leven in eigen autonomie vormgeven en geen God nodig hebben. Maar voor de ander is diezelfde vuurbal een stralende zon die ervoor zorgt dat je als een kalf, komt er weer aan dat je als een kalf dat een hele winter op stal heeft gestaan, naar buiten huppelt, bokkensprongen maakt en in de lucht springt. Dat geldt voor mensen die ontzag voor God hebben. Die zullen door de komst van die vuurbal, die schitterende klont vuur, opgewekt naar buiten huppelen. Het is nodig dat God ook Jeruzalem, Judea en Galilea dus bevrijdt van dat gedrag. Wij redden het prima zonder God. We hebben hem al 300 jaar niet gehoord, we hebben hem niet gezien en we redden ons uitstekend. En daar zit een groot misverstand, een gevaarlijk misverstand in. En daarom zegt Johannes, keer je om. Zet je leven op een andere basis. Keer je af van het idee dat je jezelf wel redt. En ga weer luisteren naar God. Keer terug naar een leven vol respect voor je schepper. En vandaar dat dopen in de Jordaan. De mensen moeten dan afstand nemen van hun zonde. En dat legt Johannes vast in de doop. Hij wast hun hoogmoed af. Hun idee en hun praktijk van ongehoorzaamheid. Ze krijgen, zou je kunnen zeggen, een soort verblijfsvergunning, een visum voor het koninkrijk. En daar staat op, deze man, deze vrouw, die wil emigreren uit hun oude leven, uit zijn oude leven, die wil vertrekken naar de nieuwe wereld van God. En dat eerst, eventjes nog dat beeld. In de woestijn word je gedoopt. Gedoopt in de Jordaan. Daar moet je, als je in beelden kunt denken, dan moet je in zien, denk ik. Dat proef ik erin. Dat Johannes de mensen weer wil meenemen naar Egypte. Naar voor de Rode Zee. En ze dan doopt in de Rode Zee. En dan de weg wijst door de woestijn. En op die manier vertelt van, ja, waar was het God nou om te doen toen hij ons uit Egypte haalde, toen hij ons bevrijdde uit de slavernij van de farao's. Toen was het God er niet maar om te doen dat we het slavenjuk konden afgooien. Nee. Toen was het God er ook niet om te doen dat we een eigen stukje grond kregen bij de Jordaan. Nee. Het was er ook niet om te doen dat God met ons ging samenwonen in Jeruzalem, in die grote tempel, met veel goud en met veel heerlijkheid. Nee. Het was de bedoeling dat we nieuw zouden worden, dat we mensen zouden worden, dat we een volk zouden worden dat naadloos past in het idee van God. In het huis en in het hart van God. God wilde ons zo omvormen dat we dat hij en wij voor altijd zonder problemen bij elkaar konden zijn en samen konden wonen. Dus dat zie je als Johannes daar in de woestijn die mensen doopt, die uit hun bebouwde kom de woestijn in zijn getrokken. Hij neemt ze weer mee naar Egypte. Hij neemt ze weer mee door de Schelfzee, door de woestijn. En zegt, nou, nu zijn we waar we zijn moeten. Nu wachten we nog op de voltooiing van de uittocht waar het God om te doen was. En dat verklaart ook die heftigheid tegen de Farizeeën en de Sadduceeën. De Farizeeën waren zeg maar in die tijd de deskundigen. En ze konden de heilige boeken, die konden ze van voor naar achter en van achter naar voren lezen. Ze kenden ze uit hun hoofd en ze kenden ook de verplichtingen van het geloof. Ze hadden ze minutieus geteld en ze konden tot 2 cijfers achter de komma vertellen hoeveel geboden je moest houden. En ze hielden zich daar zelf ook aan. Dat deden ze. Dat deden ze dan toch maar. En ze deden dat heel fanatiek. De Torah, dat was hun leven. En de Sadduceeën, een andere stroming in het Jodendom van toen, bij het volk van de Israëlieten, dat waren de mensen op het plush. De mensen op het plush van Jeruzalem. Ze hoorden bij de Levitische families, de nakomelingen van Aaron. En zij bestuurden de tempel. Zij bestuurden de godsdienst van Israël. En van daaruit onderhandelden ze ook met de bezetters. En ze hadden ook een positie verworven aan de tafels van de Romeinen, bij de machthebbers. Ze leverden de priesters en de hoge priester en die praten met de bezetter, met de Romeinen. Ze waren verbonden aan de tempel, ze hadden de macht. Wilde je wat gedaan krijgen, ging je eerst naar een leviet, naar een priester en naar de hoge priester. Nou, die twee, de Sadduceeën en de Farizeeën, die groepen, dat het waren de overlevingskunstenaars van toen. Ze hadden strategieën ontwikkeld waar ze eeuwen mee verder konden. De Farizeeën vonden zichzelf de beste gelovigen van Israël. En de Sadduceeën die zeiden, ja, maar wij zitten hier dan toch maar, hè, aan tafel bij Pilatus. En zelfs Romeinen hadden ontzag voor de tempeldienst. Met dit soort mensen kon Israël nog eeuwen voort. En Johannes vraagt aan hen, wie heeft jullie nou eigenlijk wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? De bijl ligt al aan de wortel van de boom, zegt Johannes. Deze situatie die jullie nou normaal vinden en waarmee jullie nog eeuwen denken verder te kunnen, die is al aan het inzakken. En dat is dreigende taal. En dat is vooral dreigende taal voor mensen die zichzelf superbelangrijk vinden. Die de hoge bomen, de woudreuzen waar een samenleving op leeft. Nou, hier zat de eigengereidheid. Daar zat de ongehoorzaamheid en de hoogmoed. Er wordt veel geschipperd met de geest van de wet. Er wordt veel geschipperd met het ontzag van God, met de liefde voor het recht, met de barmhartigheid. Gewoon oprecht geloof was zeldzaam geworden. En Johannes noemt ze daarom ook kinderen van adders. De oogst voor God uit hun gedrag was zo langzamerhand nihil. We gaan naar de versen 11 en 12. Want Jezus is nog helemaal niet genoemd. En het gaat maar over God. God die naar Jeruzalem komt. Het gaat over het komende koninkrijk. Het gaat over het oordeel over Jeruzalem en over de Israëlieten die dat daarmee gepaard gaat. Het gaat over ja, die vuurbal die twee kanten op kan werken. Maar nu vertelt Johannes in vers 11 en vers 12 over iemand die na hem komt, zegt hij. Iemand die hem volgt, die hem opvolgt, een leerling van hem, een volgeling. En die volgeling die zal in alle opzichten zijn meerdere zijn, vertelt hij. Johannes is met hem vergeleken een kleine jongen, een nederige dienaar. Ja, de sandalen van die man dragen, dat zou al heel wat zijn, zegt Johannes. Nou, wat Johannes met water doet, vertelt hij, dopen in het water van de Jordaan, dat zal zijn volgeling doen met Heilige Geest en met vuur. Hij zal grondig het koren scheiden van het kaf. Hè? En het kaf zal hij verbranden. Je gooit het koren omhoog, dat je gedroogd en wel van de plant hebt gehaald. En je gooit dat de lucht in en de wind die waait dan het kaf, het schilletje, tussen het koren, de korrel uit. En de korrels die blijven achter en die vallen weer op de zeef. Nou, de leerling van Johannes, die zal het werk van Johannes afmaken. Johannes die gezegd heeft, ik neem jullie mee terug naar Egypte. Ik laat jullie zien hoe je door de Rode Zee bent gegaan. Door de woestijn, door de Jordaan en in het land bent gekomen. En mijn leerling, die gaat het werk afmaken met geest en met vuur. Wie bereid is om het water in te gaan, betekent dat. Ja, die moet ook bereid zijn om door de geest heen te gaan en het vuur in te gaan. God komt met het oordeel. En de leerling van Johannes, die ook de Heer van Johannes is, die zal ervoor zorgen dat je rechtvaardigen en onrechtvaardigen weer scherp uit elkaar kunt houden. Dus hoe zal die leerling van Johannes, die volgeling, die ultieme volgeling, hoe zal die het werk afmaken wat God in Exodus begon? Hij zal door de geest en door het vuur jou nieuw maken, een nieuwe schepping maken. En je bestemming laten bereiken in het bestel van in het koninkrijk van God. Bijzonder om Jezus zo ook te zien, zoals hij hier wordt aangekondigd als volgeling van Johannes. Jezus in Israël was dus ook een voorganger, een heraut. Dat trompetje, dat kun je hier ook, dat moet je ook bij Jezus denken. Iemand die de wereld, niet alleen maar Juda of Judea en niet alleen maar Jeruzalem en Galilea, maar heel de wereld moet voorbereiden op de komst van God. Het sterven van Jezus ooit. Dat was de finale voor zijn werk in Israël. En zijn opstanding en daarna de uitstorting van de Heilige Geest, de vurige geest, op Jeruzalem, dat was het startschot voor het alarm in de rest van de wereld. Het evangelie gaat door de volkenwereld, totdat het tijd is voor de luisterrijke verschijning, de luisterrijke onthulling van God en van Jezus en van de rechtvaardigen. Dat komt nog. God en Jezus Christus, ze zijn nog volop bezig. Er komt iets heel moois aan, zegt Johannes. En God heeft ons daarin betrokken. God heeft daar ons in willen meenemen. We reizen naar het koninkrijk. En die reis die loopt al 2000 jaar, dik. En je hoort dan ook de vragen opkomen. Hè? Als je denkt aan die vuurbal. Hoe houden we het vol? Hoe zullen we het overleven? Hoe zullen wij dat nou overleven in de woestijn van een ongelovige wereld? Een wereld die met de rug naar God toeleeft. Een wereld die zich losmaakt van alles wat God belangrijk vindt. Nou, wij lopen ook het risico dat overleven belangrijker wordt dan geloven. Dat het in stand houden van de kerk belangrijker wordt dan gehoorzaamheid. Dan gerechtigheid of dan barmhartigheid. Dat onze koers niet bepaald wordt door de aanstaande ontmoeting met de schittering en de grootheid van God, maar door de vraag, hoe houden we het gaande met z'n allen? Hoe houden we de kerk aan de gang? Kijk, wij hebben geen feest dat we expres nog weer eens de woestijn ingaan. Om daar te gaan zitten op een van de prachtig aangelegde supernatuurlijke zandvlaktes van de Veluwe. Nee, dat we een paar dagen buiten gaan wonen. In de ruigte van de branding en de kust. Maar toch zouden we dat zo nu en dan eens moeten doen. Inpakken wat we nodig hebben. Kerk dicht. Huizen uit. Kachel uit. Ramen dicht. Gordijnen dicht. En dan de deur op slot en naar buiten de straat op, het park in. En daar een tijdje blijven. Afhankelijk van wat er uit de lucht komt vallen voor ons. En dan tegen onszelf zeggen, waar ging het ook alweer om in mijn leven? Waar draait het om? Wat willen we nu met de kerk? Wat wil ik met mijn geloof? Reizen we nog naar de dag van de onthulling van de grootheid van God? Wat is nou belangrijk voor mij? Mijn werk, mijn inkomen, het dak boven mijn hoofd, mijn pensioen. Ja, dat is overleven. Maar leef ik ook? En mijn kerk, wat vind ik belangrijker? De regels, de wetten, de gewoonten, de inkomsten. Zijn we aan het overleven? Of ben ik gespitst op de geest? Op vertrouwen op God en op rechtvaardigheid en op barmhartigheid? Op de vrucht van de geest? Heb ik al mensen ontmoet die ik 70 maal vergeven heb? Wat doen we met ons visum, met onze verblijfsvergunning hier? Met onze doop en met ons geloof. Met de routebeschrijving van Johannes. Zijn we bereid om te emigreren uit het leven dat we in deze wereld leiden? Zijn we bereid om door de wan van het woord te worden losgeschud van de macht van de zonde? Willen we ook ons oude leven loslaten en onze wortels uit het denken van deze wereld trekken? Je kunt een bad in water nemen en dan kun je eruit komen zoals je erin gegaan bent. Je kunt geen bad in de Heilige Geest nemen en blijven wie je bent. Als je je in die geest laat dopen, dan gooi je je zondige zelf, je oude mens, in het vuur. Dan laat je je leven resetten in de wereld van God. En het alternatief is, als je dat niet doet, is het alternatief wegwaaien met het kaf van de wereld. Kijk, wij lazen Psalm 1, gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Die bij spotters uit de buurt blijft. Maar vreugde vindt in het leven met de Heer. Die zich toelegt op gerechtigheid, op barmhartigheid en op gehoorzaamheid. Die zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Hij draagt vrucht op tijd. Zijn bladeren verdorren niet. En alles wat hij doet, komt tot bloei. Het leven van zo iemand vertelt, laat God maar komen. Amen.